Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen het eerste vers uit Psalm 72. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Dat is het eerste vers van Psalm 72. Tot ons komen ook vanmorgen de woorden van Gods heilige wet. We luisteren daarnaar met eerbied en zingen Psalm 72 vers 6 daarna. Psalm 72, het zesde vers, nadat we gehoord hebben de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij blijven voor de schriftlezing, gemeente, ook bij het boek van de psalmen. Wij lezen daaruit psalm 45. De schriftlezing is de 45ste psalm.
Een onderwijzing, een lied der liefden. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn meren en aloë en cassie uit elpenbenen paleizen, vanwaar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophië. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst van het woord. Deze dienst die, zoals al gezegd is, ook een voorbereidingsdienst is, gemeente. In onze voorbeden gedenken we in het bijzonder onze broeder Den Breyen, die nog in het havenziekenhuis ligt. Laat ons samen bidden. Wij hebben, o Heere, uw naam al aangeroepen in ons psalmgezang. En daarin hebben wij u, Heere, de koning genoemd. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Weliswaar een psalm uit het Oude Testament met woorden en beelden uit die tijd en uit het verband van de tekst gericht op de koning die op zijn troon zat, maar tegelijkertijd, Heer, in het geheel van de schriften een lied dat uw naam bezingt, dat ter ere van u wordt aangeheven, dat bidt om de erkenning van uw koningschap en van de heerschappij van uw goddelijke zoon. O heilige God in de hemel. Laat dat ook ons gebed zijn. Aan het begin van deze dienst niet alleen gestempeld zijn. En deze zondag, deze dag die u ons gegeven hebt. Laat ze daarmee gevuld zijn. Met de begeerte en het verlangen om u te dienen. En u heilige God die de koning bent te erkennen in uw koninklijke heerschappij. En in uw majesteit die alom is. We danken uw naam, Heere, dat u... Ja, dat u uw koningschap deze dag hebt aangewend om ons te sparen en ons de gelegenheid te geven om vanmorgen hier te zijn of op een andere wijze met ons mee te luisteren. U geeft het ons, Heere, en het zegt ons iets van uw macht en majesteit, van uw koninklijke goedheid waarin u ons dat gunt. U die de schepper van ons leven bent, van ieder van ons, u toont het ook. U bent niet die God die ooit eenmaal de wereld geschapen hebt en haar en haar inwoners daarna aan haar lot, aan haar zondige, aan haar door de zonde en de ongerechtigheid bepaalde lot over te laten. Maar in uw voorzienigheid, Heere, bent u het nog steeds, die leidt en regeert en die draagt. Uw naam erkennen we. Voor de goedheid in ons leven gebleken van deze afgelopen week en van deze nieuwe dag. Ook vandaag geldt het weer dat uw trouw nieuw is en uw goedheid groot. Maar nu bidden we u, Heere, als we hier zijn op deze plaats, waar u met name uw koningschap laat gelden door middel van uw koninklijke heerschappij in uw woord, dan bidden we, Heere, of u het ons geven wilt, dat we behoren tot de onderdanen van u, tot degenen die het hebben leren erkennen, die u te voet zijn gevallen, die voor u hebben leren buigen en bukken, en die, Heere, weten dat u als koning ook bezit van hun leven genomen hebt, dat u gekocht hebt met het bloed van hem die niet alleen de koning is, maar ook de priester, hij die gezeten is aan uw rechterhand, waar hij zijn koninklijke heerschappij, maar ook zijn priesterlijke arbeid volvoert. Heer, en dan wordt het dieper. En dan wordt het groter en rijker. En dan is er voor ons nog te meer reden om ons diep te buigen voor u. Wanneer we beseffen dat u, Heer Jezus Christus, dit voor een volk van opstandelingen en rebellen hebt overgehad. En dat u uzelf gegeven hebt. Opdat ze, o Heere, zouden worden gebracht onder de genadige heerschappij van u. En daaronder zouden worden gehouden tot eer van uw naam. En dan, ja, dan geldt het wat we ook gezongen hebben. Het behoeftig volk. Dat volk dat zijn plaats weet. Dat volk dat ook weet dat in alle nood en zorg, in alle smart en alles wat ze bezighoudt, tot u zich mogen wenden, het behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, jazeker, zonder hulp en zonder hoop in zichzelf, gans hulpeloos tot u gevloden, zult u tot redder zijn, tot behouder zijn, tot zaligmaker zijn. Heren, mag dat vandaag gelden? Ja, het is zo. Zo ligt het bij u. Maar laat het bij ons zo mogen gelden. Wilt u het, o Heere, ons schenken dat we het beseffen. En dat we het in de gelovige oefening ook mogen ervaren. Dat we, o Heere, mogen ontvangen. Uit uw genade weldaden. Genade voor genade. O, dat zet ons op onze plaats. Als mensen die genade behoeven. Die er geen recht op hebben. Maar die het door grondeloze ontferming. Uit de bronnen die bij u zijn, Heere, ontsproten uit uw goddelijk hart, geopenbaard in het goddelijk, in het priesterlijk werk van uw lieve Zoon, en weggeschonken door het werk van uw Geest, die het zo mogen ontvangen, dat behoeftig volk, om uit uw rijkdom het geschonken te krijgen, mild en overvloedig. Heere, zo vragen we het, op deze zondag, die enerzijds een heel gewone zondag is. Anderzijds een zondag die van de voorbereiding op de bediening van de Heilige Dis. Als u het geeft. Volgende week. Hier in ons midden. Wanneer u, Heere, niet alleen zult doen horen wie u bent. Maar wanneer u het ook zult tonen. Ons als het ware voor ogen schildert. Dat u een God bent. Die deze wereld zo hebt lief gehad, dat u uw Zoon, uw enige, die gelief hebt, dat u hem gegeven hebt. Dat u hem tot zondaar gemaakt hebt, dat u zich van hem afgewend hebt, zodat hij het uitroepen moest, Elohi, Elohi lama sabachthani, mijn God, u hebt me verlaten, waarom? Daarom. Opdat verlaters van uw woord en wet zouden worden getrokken tot u in de kennis. En voor het aangezicht van Christus Jezus zouden mogen ontvangen de gemeenschap met u. En dat wilt u niet alleen verkondigen, maar u wilt het ook uitbeelden. Aan dat behoeftig volk, dan in hun noden en in hun zorg, tot u zich wenden. Heren, en die mogen ervaren dat ze met u niet beschaamd uitkomen. Wilt u het schenken? Wilt u het doen geloven? Wilt u het aan onze harten hechten? Deze morgen, deze hele dag en zo ook volgende week wilt u zo in ons midden zijn. We komen tot u, Heere, in de erkenning en belijdenis van onze zonden. Die altijd scheiding maken, telkens weer opnieuw, omdat we een zondig bestaan hebben. Ook na ontvangen genade, Heere. Zoveel overgebleven zonden. Zoveel dwaasheid. Zoveel onreinheid. Zoveel hoogmoed. En zoveel zelfzuchtigheid. O God, vergeef het genadig. Verzoen onze zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons, Heere, uw genade. En wilt u zo, Heere, tot ons spreken deze morgen in de bediening van het woord. En de diepe woorden die aan ons hart zullen worden gelegd, wanneer we met de dichter van Psalm 45 opnieuw een blik hemelwaarts mogen richten. Ja, wanneer u het zelf vertoont in de woorden van deze psalm, dat u Heer Jezus Christus niet alleen bent. Niet alleen in de hemel en ook niet alleen met uw Vader, maar dat u bij u uw volk hebt, Heere. Mogen we erbij behoren. Mogen we er iets van zien. Schenk het almachtig God. En als voor deze dingen tot heden geen plaats is. O Heere, doorbreek al onze weerstanden. En wilt u op het paard van uw woord, dat woord der waarheid, dat woord van rechtmatige, van rechtvaardige zachtmoedigheid, nog voortgaan, om te overwinnen en al overwinnend. In uw ontferming, Heere, opdat uw pijlen ook vandaag zullen treffen in de harten van uw vijanden. Wilt u met ons zijn in uw gunst, in de omstandigheden waarin we verkeren. Ieder heel persoonlijk, u kent ons. Als zorgen ons kwellen, als noden er zijn, als we een hele moeilijke boodschap ontvangen hebben, zoals mevrouw Stam, die met ons meeluistert, en anderen die moeite en zorgen gaande hun gezondheid hebben. Almachtige God, gedenk ons. U weet van ons. Richt onze harten op u, Heere, opdat we mogen weten dat u een heelmeester bent voor ziel en lichaam. We bidden u heel in het bijzonder voor onze broeder Den Breien, met zijn vrouw en degenen die bij hen behoren. Heere, wilt u met hem zijn in zijn zo moeilijke omstandigheden? Als er ook duisternissen zijn, duisternissen in zijn gedachten. Als er allerlei moeite zijn. Als de kwade dagen gekomen zijn, Heere. O almachtige God, daal tot hem neer. Spreek tot zijn hart. Heere, waar wij mensen moeite hebben om hem te bereiken en om zijn weerwoord tot ons te kunnen nemen en het te begrijpen. Maar u weet het, Heere. Het is voor u alles zo helder en doorzichtig. Ieder mens is voor u transparant. Ook onze broeder, gedenk hem, o God. En wees hem tot heil en genade. Hem, zo zien we op tot u. We zijn ook vandaag hulpeloos en in onszelf hopeloos. Op de kansel en eronder. Maar Heere, bij u is hulp. En daarom is er hoop. En daarom is er toch verwachting. Om Christus wil. Amen. Wij zingen het Psalm 45. Psalm 45, het vijfde. En daarna het zesde vers. Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochters zelfs van koningen geleiden. De koningin staat aan uw rechterhand. En ook het zesde vers, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 45. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de renovatie, die weliswaar gebeurd is, maar waaraan nog steeds kosten verbonden zijn. En die renovatie die overigens nog steeds doorgaat. Twee collecten voor eredienst en renovatie. Straks na de prediking voor de kerk. De Heere zegen u. Al meer dan één keer, gemeente, kwam het woord van de Heere tot ons uit de psalm die we ook vanmorgen nog eens gelezen hebben, psalm 45. We zijn vanmorgen toe aan de versen 10, 11, 12 en 13. Het gedeelte dat gevat wordt door de versen 10 tot en met 13... vormt de tekst voor de prediking van deze morgen in deze voorbereidingsdienst. Wij lezen daar de volgende woorden van de dichter. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, het was wel een heel grote eer, maar tegelijkertijd een zware verantwoordelijkheid die gelegd werd op de schouders van de knecht van Abraham. We lezen daarover in Genesis 24. Hoe luidde de taak waarmee hij door zijn Heer belast werd? Hij moest een vrouw gaan zoeken. Een bruid. Voor Abrahams zoon. Voor Isaac. Ters van de Canaanieten. Niet in het gebied waar Abraham als vreemdeling verkeerde, maar daar waar de wortels van Abraham zelf lagen. Eliezer, de knecht, hij moest erop uit. Kunnen we het begrijpen dat hij in het begin wat gereserveerd reageerde? We zullen het kunnen begrijpen, want het is nogal wat. Allereerst op zoek gaan, vervolgens proberen één van die jonge vrouwen uit dat land in het oog te vatten, en dan vervolgens haar bereid te krijgen met hem mee te gaan. En daarom zegt hij het ook tot Abraham: ja, mijn heer, ik kan wel naar dat land gaan waarheen u mij zendt. Maar zal de vrouw die ik wellicht vinden zal, zal zij ook bereid zijn om met mij mee te gaan naar dit land? Het was wel een eervolle taak, maar toch eigenlijk wel heel zwaar. Maar Eliezer, hij ging toch. Hij kon en hij wilde er niet onderuit. En we weten, gemeente, en ook jullie jongens en meisjes, hoe het gegaan is. Hij heeft haar gevonden. Rebecca, de dochter van Betuel, de zus van Laban. Hij vond haar op een wonderlijke wijze. Hij vond haar in de weg van het gebed. En toen hij haar zag, toen wist hij het. Deze is het. Zij is het. Geen twijfel mogelijk. En dat werd nog bevestigd dat deze jonge vrouw de sieraden die hij haar aanbood van hem, zo'n vreemde man, aannam. En hij talmde niet om het doel van zijn komst aan haar bekend te maken, dat zij de bruid van de zoon van zijn Heer moest zijn. En Rebecca zelf? Er was geen aarzeling. Toen haar vader haar vroeg: ja, maar zul je met deze man meegaan? Toen zei ze: ja, ik zal. Ze was onmiddellijk en helemaal bereid. Zij zou de bruid van Isaac zijn. Een van de stammoeders van het volk van Israël. Kennelijk waren de woorden van Eliezer zo overtuigend. En kennelijk werkte de Heere op zo'n overbuigende werk op haar hart in, dat ze inderdaad wist: ik moet mee. En ze ging mee. Wat moest ze? Ze moest haar land en haar volk verlaten om bruid van een ander te worden. Ziet u gemeente met mij en u bent mij wellicht al voor. Ziet u de lijn naar onze tekst. Deze woorden uit Psalm 45, we hebben ze gelezen. Hoor, o dochter, en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En om de lijn maar door te trekken. Gemeente, zo geldt het ook voor de bruid van Christus. Ze moet haar eigen land en haar eigen volk verlaten. Ja, zelfs vergeten en zich helemaal toewijden aan haar bruidegom. Ze moet bereid zijn om hem te dienen. Ze moet hem gaan toebehoren. Ja, en dan ook dat. Ze moet gaan leren heenleven naar de dag van de bruiloft. Ja, ze is aangeraakt. Haar hart gaat naar hem uit. En door het geloof kent ze hem. En nu mag ze weten. Er komt een dag dat ik geheel van hem zal zijn. Ze behoort hem hier in beginsel al toe. Maar het zal ten volle zijn op de dag wanneer hij haar in zijn armen sluit. Dat is Psalm 45. Deze woorden die ons bepalen bij de bruidskerk van de koninklijke bruidegom. Allereerst, die bruidskerk verheerlijkt. Dat vindt u in vers 11. Vervolgens, die bruidskerk geroepen. Vers 12. Daarna, de bruidskerk bemind. Ik zei zojuist vers 12, maar dat was vers 11 en nu is het vers 12. En tenslotte de bruidskerk vergaderd. De versen 10, 11, 12 en 13 geven ons vervolgens aan dat de bruidskerk is verheerlijkt, geroepen, bemind en vergaderd. Aan de dichter van Psalm 45, gemeente, wordt een blik gegund in de hemel, in het hemelse heiligdom. Hij zingt in zijn psalm alles wat hem door de verlichting van de Heilige Geest helder en duidelijk gemaakt wordt. De laatste keer hebben we iets van zijn lofzang gehoord, de lofzang aangaande de bruidegom. Hij heeft de lof gezongen. Aangaande de vastheid van zijn troon, we hebben het gehoord, want de troon van deze koning, die is eeuwig en die is duurzaam. En vervolgens hebben we iets gehoord over de rechtmatigheid van zijn scepter. Deze koning, hij regeert in gerechtigheid en in gericht. Hij haat de goddeloos en hij heeft gerechtigheid lief. Zijn scepter is een scepter van rechtmatigheid. Maar daarna hebben we ook iets gehoord. En hebt u het als het ware ook tot u laten doordringen, dit, namelijk de geur van zijn kleding. Die geur die ons daarop wijst dat hij een gezalfde koning is, dat de geest van leven is. De dichter van Psalm 45, gemeente, hij zingt de lof van deze koning, die tegelijkertijd de bruidegom van zijn kerk is. En de koning, hij komt in dat laatste gedeelte van het negende vers als het ware, en zo hebben we het ongeveer gezien, en zo is het ons getekend, hij komt er als het ware uit zijn elpenbenen paleis tevoorschijn. En de geur van zijn kleding golft met hem mee, want hij wil het meedelen aan al degenen die hij trekken gaat, opdat ze mogen delen in zijn goddelijke beloften en in zijn gunst. Het is de geur van mirre en aloë en cassie, de bestanddelen van de heilige zalfolie. Hij, de koninklijke priester en de priesterlijke koning. Aan het begin van het boek Hooglied, gemeente, daar wordt de dichter ongeveer op dezelfde wijze in vervoering gebracht. Want daar lezen we, uw oliën, en daar richt hij zich eveneens tot de bruidegom, uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En dan wat er volgt, En het is als het ware de brug naar onze tekst. Daarom hebben u de maagden lief. Daarom, vanwege die geurige, die kostelijke, die heerlijke zalfolie. Vanwege wie u bent. Vanwege wat u schenkt. O grote koning, priesterlijke bruidegom. Daarom hebben de maagden u lief. Daarom is er een bruidskerk. Daarom bent u ook niet alleen. Want daarmee wordt de bruid van Christus getekend, geliefd. En het is een bruidskerk die afkomt op de geur van zijn persoon. Zijn naam is een olie. Zijn naam, en dan zou ik kunnen uitweiden over zijn naam, maar ik zal het niet doen. En u kent zijn namen, de naam Jezus, de naam Emmanuel. Die naam, die namen, ze verspreiden een kostelijke geur aangaande wie hij is. Wel nu. Zo wordt ook in Psalm 45, als het ware in één adem, met de geur van de zalfolie, ook deze maagden, deze bruidskerk genoemd. We lezen in vers 10, dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. Zo staat het in onze vertaling. En u leest, u ziet het wel, dat dat woordje, dat laatste, staatsdochters, cursief gedrukt is. Dat betekent dat het een woord is dat in het oorspronkelijke niet staat. Onze statenvertalers hebben op deze wijze willen verduidelijken en dat doet het ook wel. Maar we zouden het dus ook zo kunnen lezen. Dochters van koningen, ofwel koningsdochters, zijn onder uw kostelijken. Ze zijn tussen u. Ze zijn te midden van u. Ze worden bij u gevonden. Wat zegt ons dat allereerst, gemeente? Dat de koning niet alleen is. Dat er anderen bij hem zijn. Hij is in het gezelschap van anderen die kennelijk bij hem behoren. Die op hem zijn afgekomen. Die getrokken zijn door zijn koninklijke zalfolie. Door de geur die hij verspreidt. Het zijn degenen die instemmen met het lied. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Daar herkennen ze hem in en daar herkennen ze elkaar ook in. Deze koning is dus niet alleen. En dat, gemeente, dat mogen we wel opmerkelijk vinden vanmorgen. Want heeft deze koning iemand nodig? Behoeft hij mensen om zijn eer en glorie nog groter en rijker te maken? Is hij al niet hoog en glorieus genoeg in zichzelf, zoals hij zelf God is, zoals hij daar troont in de troon naast zijn vader? Heeft hij soms nog mensen nodig? Geldt het soms niet wat de apostel Paulus gesproken heeft op de Areopagus, dat hij een God is die de hemel gemaakt heeft, die een Here is van de hemel en van de aarde en die niet woont in een tempel die met handen gemaakt is en dat hij niet behoeft gediend te worden door mensenkinderen? Geldt het hem niet? Gemeente, dat geldt hem wel. Hij heeft het niet nodig dat er mensen bij hem zijn. Dat hij een bruidegom is die nog een bruid behoeft. En daarom is het een wonder. Daarom is het een onuitsprekelijk wonder. Dat hij, die heilige God, anderen bij zich hebben wil. Het is een eeuwig wonder. Want hij heeft aan zichzelf genoeg. Ja, zegt u. Maar dan moeten we natuurlijk wel opmerken wie het zijn. Want die dochters van die koningen, die zijn onder zijn kostelijken. Dat zijn dan natuurlijk de edelen en dat zijn de aanzienlijken. Ja, zo staat het er ook. Het zijn de dierbaren, het zijn de meest uitgezochten, zij die tot de vrienden van de koning behoren. Zij behoren nu tot een koninklijke staat en stand. Jawel, maar dat zijn ze niet vanwege hun eigen natuur. Dat zijn ze niet omdat ze dat hebben meegebracht. Ze zijn niet geboren als edelen en als kostelijke staatsdochters. Weet u wie het zijn? Het zijn degenen die het zo nodig hebben, geliefden. Wat we in vers 3 lezen. Dat er genade op zijn lippen is uitgestort. Die zijn het. En die daarom durven komen. En die daarom mogen komen. Die het moeten hebben van genade. Omdat ze zelf niets kunnen meebrengen. Die zijn het. Weet u wie het zijn? Van wie in vers 6 staat. Dat ze doorboord zijn. Die pijlen immers die zullen raken in het hart van des konings vijanden. Die zijn het. Zo worden ze tot de kostelijken en tot de edelen. En zo worden ze getrokken om bij hem te horen. Niet omdat ze in zichzelf al dat zijn, maar omdat hij ze verheft. Omdat hij ze tot zich neemt. En laten we dat nou maar letterlijk nemen vanmorgen. Omdat hij ze verheft. En dan denk ik aan een ander beeld. Uit een andere psalm. Hij heeft mij uit de ruisende kuil. Uit modderig slijk opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Het komt van de Heere die ze heeft opgezocht. En die ze tot zich genomen heeft. En dan geldt het dat daar staatsdochters zijn. Dat daar mensen zijn die bij hem mogen zijn. Hij heeft ze gevonden als verlorenen. Hij heeft zich over ze ontfermd. Hij heeft ze opgeraapt. En hij heeft ze tot zich gevoegd. En daarom, geliefden, daarom is het nog te meer tot verwondering. Niet alleen dat hij een volk wil hebben, maar dat hij een volk uit deze wil hebben. Uit die vijanden, uit die mensen die genade behoeven, uit die mensen die hij opgetrokken heeft uit die ruisende kuil, dat hij die bij zich hebben wil. Ja, en dan is het waar. Als we daar iets van verstaan, dan gaat de mens zingen. Wie is aan onze God gelijk? Deze God, die groot en heerlijk is en machtig, maar die zulken bij zich hebben wil. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftigen van elk verstoten, goedgunstig, hoort u het, goedgunstig. Uit het stof en hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst en wereldgrote. Die verheft hij en die neemt hij tot zich. En dan gaat onze tekst verder. En daar hoef ik eigenlijk niet zoveel meer over uit te wijden. Daar staat er, de koningin staat aan uw rechterhand. Dan lijkt het wel alsof we moeten denken aan iemand anders. Jongens en meisjes, als in een paleis een koning op zijn troon zit, en daar zijn zijn dochters, en aan de andere kant van de troon staat de koningin, dan zijn dat natuurlijk andere personen. Een koningin is iemand anders dan zijn dochters. Maar hier vervloeien de beelden. Hier wordt door de dichter, hier wordt door de Heilige Geest eigenlijk precies hetzelfde genoemd en bedoeld. Die dochters, we zouden kunnen zeggen dat is dat bruidskerk van de Heere, ieder heel persoonlijk. Die dochter en die dochter en die is getrokken en die is geroepen en die is tot hem gebracht. Maar als nu daarnaast gezegd wordt, de koningin is aan zijn rechterhand, dan betekent dat eigenlijk dat volk, dat bruidsvolk in haar geheel. Dan heeft zij de status ontvangen van koningin. En ze staan aan zijn rechterhand. Dat betekent in de onmiddellijke nabijheid van hem. Dat zegt iets over de gemeenschap die ze met hem mogen oefenen. Aan zijn rechterhand. Ja, we hoorden over die rechterhand al eerder. Het slot van het 5e vers noemt die rechterhand. Uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Dat is die rechterhand die die pijlen heeft afgeschoten. Dat is die rechterhand die ze verwond heeft. Jawel, met de bedoeling om ze tot zich te trekken. Dat is die rechterhand waarvan gezongen wordt. Gods rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Maar houdt door haar kracht Gods volk in stand. Aan die rechterhand, de rechterhand, dat is het symbool van zijn kracht en van zijn majesteit, maar tegelijkertijd van zijn genade. Ze staan aan zijn rechterhand. terwijl ze het verdiend hadden aan zijn linkerhand te staan. Kent u zichzelf zo? Mag ik die vraag stellen vanmorgen op deze voorbereidingszondag? Ik kom daar in een ander verband nog op terug straks. Hebt u zichzelf al lang aan de linkerhand van deze koning gezien? Want daar bevinden zich de vijanden. Daar bevinden zich degenen die zich tegen hem verzet hebben. Daar worden ze geplaatst, die zich aan hem niet willen onderwerpen. En is het uw belijdenis? En dat ligt nou in mijn hart, heren. En daarom, van nature is mijn plaats aan uw linkerhand. Maar nu is het evangelie van morgen, dat de Heere de zijnen zet aan zijn rechterhand. Niet omdat zij zo goed zijn, maar omdat hij ze daartoe verkoren heeft. Want wat staat er? De koningin staat aan zijn rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Het goud van Ofir, dat was het beste. Dat was het zuiverste goud. Het goud van Ofir, dat was het uiterste van wat schoon was in die tijd. Dat goud van Ofir, dat zijn de weldaden van Christus, waarmee hij de zijnen bekleedt. Dat hebben ze niet meegebracht, maar dat heeft hij genomen uit zijn schatkamer. Zo staat ze daar, in het goud van Ofir. Mijn tekst roept me verder, gemeente, en daarom mediteert u hier zelf maar over. We gaan nu verder, het 11e vers. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. De dichter die zich tot dusver tot de koning gericht had, hij richt zijn woord nu tot deze bruid. En hij roept haar toe, hoor en zie. O, het is een voorrecht deze koning te zijn. Om hem te mogen erkennen als de schoonste van de mensenkinderen. Om te mogen leven uit de genade die op zijn lippen is uitgestort. Om te mogen weten dat zijn scepter een scepter van rechtmatigheid is. En daarom het past die bruid om in verwondering en aanbidding voor deze koning neer te buigen. Want we zeiden het al, ze heeft zelf niets meegebracht. Alles wat ze is, alles wat ze nu hebben mag, het is van deze koning afkomstig. Zelf is ze gekomen in een bevlekt zondaarskleed. Maar nu mag ze daar naast hem zijn, in het goud van Ofir, bekleed met wat hij schenkt. En daarom reden tot verwondering en tot aanbidding. En daar roept de dichter nu toe op, geliefden. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. En straks lezen we, buig u voor hem neder. Let erop. Deze roep, dit appel is kennelijk nodig. Want het is dus niet vanzelfsprekend dat deze bruid zich voor de bruidegom buigt. Gaat het hier soms om natuurlijke mensen? Betreft het mensen die in onbekeerlijkheid hun weg gaan en die zich niet willen onderwerpen aan de Heere? Betreft het mensen wie hart nog vol is van verzet tegen de Heere en van ongebroken opstand? Betreft het zulke mensen? Nee, die betreft het niet. Het betreft zondaren die beweldadigd zijn. Het betreft degenen die door de Heere geroepen en die getrokken zijn. En die in beginsel mogen delen in de weldaden die hij geeft. Die betreft het. En nu blijkt het nodig dat ook tot deze gezegd wordt. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en buig u voor hem neder. Kent u uw hart? U die genade van de Heere ontvangen hebt. Herkent u de noodzaak van deze roep? Moet u het zeggen, in stilte in uw bank, op deze voorbereidingszondag, voor Gods aangezicht? O, dat heb ik telkens ook nodig. Dat ik ertoe opgeroepen word om de Heere te erkennen voor zijn weldaden. Want ik heb niets nodig. En ik ben zo weer van mijn plaats af. En daarom deze roeping. Ze betreft mij en ik heb ze nodig. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Want, o enerzijds mag ik weten en ik mag het voor de Heere belijden. Dat ik kleef aan uw getuigenissen en dat ik uw wet en uw woord lief heb. En dat de betrachting van uw woord de lust van mijn hart is. Maar anderzijds weet ik. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En wat zijn er nog overgebleven zonden in mij overgebleven? En wat ben ik tot hinken en tot zinken telkens geneigd? En daarom, het is niet voor niets dat ook tot Gods kinderen telkens en telkens weer deze roep nodig is. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en buig u voor hem neder. Want ze zijn nog zo hardleers. En ze zijn zo bijziend. En ze zijn zo slechthorend. Ondanks alle voorrechten. En dan zijn daar ook die andere stemmen die klinken. Die stemmen die van buitenaf klinken. Die u willen verleiden. De wereld en de boze. En alles wat ook van binnenuit op u afkomt aan allerlei boosheid en slechtheid. En u zegt de Heere het. Hoor, hoor, o dochter. Zie en neig uw oor. Hoort u de teerheid van de stem van de Heere hierin. Hoor, o dochter. In plaats van een verwijt vanwege die doofheid en die onwilligheid. Een vriendelijke vermaning. Hoor toch, o dochter. De Heere haalt als het ware haar hart uit. Hij herinnert haar aan de band die hij zelf heeft gelegd. Hoor toch, o dochter. Hoor naar mijn woord. Laat het niet langs u heen gaan. Zie, neig uw oor. En wat is het dan? Waar de Heere toe oproept? Vergeet uw volk en uw vaders huis. Nou, dat is nogal wat. Heel je achtergrond vergeten, je familie en je volk vergeten. Jawel, dat betekent hier loslaten. Dat betekent hier verlaten. Zoals ik aan het begin van de preek verwees naar het voorbeeld van Rebecca. Die weg moest uit het huis van vader Betuel en broer Laban. Ze moest het vergeten. Ze moest het verlaten. De banden moesten worden doorgesneden. Definitief. Er moest afscheid worden genomen. Of zoals Abraham het moest. Tot wie de stem van de Heere kwam. Daar in Ur der Chaldeeën. Ga uit uw land. Ga weg uit uw vaders huis. En ga naar het land dat ik u wijzen zal, Abram. Wat is de weg van een kind des Heren? Het is de weg van de pelgrimschap. Het is de weg van de vreemdelingschap. Het is de weg van de volkomen toewijding aan de Heren. Het is het afscheid nemen van alles wat van de Heren verwijderd houdt. Ooit voor het eerst. En telkens opnieuw. Altijd weer, omdat er telkens weer zoveel tussen komt. Maar daar heb ik wel mezelf in tegen. Want mijn hart neigt telkens weer naar mijn vaders huis en naar mijn achtergrond. Vanmorgen klinkt het, geliefden. U die zich voorbereidt op de bediening van de Heilige Dis. Vanmorgen klinkt dit woord. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Om het een ogenblik concreet te maken. Mijn vaders huis. Dat is alles waarvan ik in beginsel ben losgemaakt. Jazeker. Zo geldt het in het leven van Gods kinderen. Zoals vroeger wel gezegd werd. De brug is opgehaald. Het kan niet meer. Mijn hart is op iets anders gericht. Het is losgemaakt. Van alles wat mij van de Heere vandaan houdt. Zoals Abraham afscheid nemen moest. van de afgoderij en van al die wereldse dingen. Zoals er in het leven van Gods kinderen een hartelijke keus gelegd is. Maar die keus die moet telkens weer vernieuwd worden. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en buig u voor hem neder. Verlaat uw land, vergeet uw vaders huis. Maar het is niet alleen alles wat goddeloos genoemd kan worden. Het is alles waarop ik buiten de Heere en buiten Christus om mijn betrouwen opstel. En waar ik mijn zaligheid op denk te bouwen. Dit is alles waarvan de apostel Paulus zegt. Ik heb het schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En wat was dat? Nee, dat was niet zijn zondig bestaan. Maar dat was zijn godsdienstig bestaan. En dat waren alle vrome dingen die hij in stand hield. Die zijn godsdienst waren, geliefden. Het is datgene waaraan een mens vast wil houden. Maar het kunnen gronden zijn buiten God om. En nu klinkt de roeping. En het is een roeping voor ons allemaal, wie u ook bent. En het is te meer een roeping in het leven van Gods kinderen die weten dat de Heer hen in beginsel losgemaakt heeft. En dan klinkt de roeping, geliefden, laat los. Laat toch los. Verlaat. Vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Laat het toch los. Het komt wat voor, geliefden. Het gebeurt wat. En ik kom ze tegen. Dat mensen hun leven lang gezocht hebben. Zogenaamd gezocht hebben. En af en toe menen gevonden te hebben. Maar toch, de onrust in hun leven blijft. En de ware vrede vervult hun hart maar niet. En ze zoeken en ze tobben. Waar ligt de oorzaak toch? Dat ten diepste, als een mens vlak voor de poorten van de dood komt te liggen, er in beginsel ten diepste eigenlijk alles nog moet gebeuren. Waar ligt de oorzaak? Omdat dit niet gekend is. Omdat ik nooit waarlijk door mijn gronden ben heen gezonken. En het nooit echt gebeurd is waartoe de Heere oproept. Laat toch los. Er kan zoveel in de weg staan. En bedenkt u dat nu zelf maar. Allerlei dingen, allerlei bezigheden, allerlei vulling van je leven. Wat op zichzelf misschien nog niet eens helemaal zoveel kwaad kan. Maar wat u bij de Heere vandaan houdt, waardoor uw tijd en uw energie besteed wordt aan allerlei ten diepste onzinnige dingen. Of in godsdienstig opzicht allerlei goede gedachten over jezelf die je hebt opgekweekt en die je hele leven lang meeneemt. Die je meeschuift tot voor de poorten van de dood toe. En dan zouden ze nog losgelaten moeten worden. Laat los, zegt de Heere. Vergeet het. Verlaat het toch. En dan het wonder. Vers 12. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Nu volgt de betuiging van de liefde van de bruidegom. De koning lust aan uw schoonheid. Kunt u het begrijpen? Gemeente, dat is helemaal niet te begrijpen. Dat is onbevattelijk. Dat de koning der koningen niet alleen omziet naar mensen. Dat hij ze opzoekt. Waar ze liggen in de modder van de zonde. Of waar ze liggen in het geboortebloed zoals Ezechiël zegt, besmeurd. Of waar ze liggen in hun godsdienstigheid en in hun eigen waan, wijsheid en gerechtigheid. Dat de Heere ze opzoekt en ze opraapt en meeneemt en tot zich trekt. Maar dat de Heere nog behagen in hen schept. En dat de Heere zegt, ik heb lust aan u. Mijn lust is aan u. met die prachtige naam die in het Jesaja profetenboek staat. Hefsiba, ik heb lust aan u. Mijn lust is aan u. Maar waarin bestaat die schoonheid dan? Is het soms omdat de bruid zich wat heeft opgeknapt? Is het omdat ze zich wat toonbaar gemaakt heeft met allerlei kunstgrepen van goede werken en allerlei goede voornemens? Daarom? Of als deze bruid op zichzelf ziet, dan moet ze met de bruid van het Hooglied zeggen: O mijn kop, ik ben zwart, zwart geblakerd door de zon. En dat was in het Oude Oosten geen toonbeeld van schoonheid. In onze eigen zonnecultus lijkt dat anders te zijn. Maar wie zwart was, wie donkerbruin geworden was door de zon, die liet daardoor zien dat hij en ook zij behoorden tot de laagste van het volk die dagelijks werken moesten op de akker. Zwart van dienstbaarheid. Zo'n bruid is het. Maar dan klinkt het haar tegen. Ja, je bent zwart. Maar zoals je bent, zo bent u mij lieflijk. Zo bent u mij schoon. Zoals u bent. Met alles wat me aankleeft. Met al mijn zonden en met al mijn ongerechtigheden. Zoals u bent. Zo bent u mij lieflijk. Maar waarin ligt dan de schoonheid? De schoonheid van deze bruid, geliefde gemeente, in datgene wat in het voorafgaande vers staat. Daarin, wanneer zij hoort, wanneer ze zich neigt, wanneer ze buigt, wanneer ze zich bukt van haar, voor haar koning. Daarin ligt haar schoonheid, wie ze ook is, wat ze ook meebrengt. Vol van zonde en ongerechtigheid. Zo'n gebogen zondaar. Voor God. Voor Christus. Daarvan zegt hij: zo zijt ge me schoon. Zo zijt ge me lieflijk. Zo zijt ge me heilig. Als ik het moet erkennen, ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Dan zegt deze koning: beleid het me maar, zeg het me maar in uw erkenning, in uw belijdenis, met uw zuchten, met al uw zorgen, voor mij niet verborgen, wil ik u ontvangen. Want het behoeftig volk, in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Daar ligt schoonheid in. En denk nou niet, gemeente, en dat zou ook nog kunnen dat een mens dat denkt, dat daar nou waardigheid in ligt. Dat daar nou iets van heiligheid of gerechtigheid in dat bukken en in dat buigen zelf ligt. Wie het waarlijk voor God doet, die sterft er wel aan. Want daar ligt absoluut niks in. Zelfs in mijn gebed ben ik nog een zondig en een onrechtvaardig mens. Maar het is het woord van Christus die het zegt. U buigende, bukkende zondaar. U die in het stof voor mij ligt. Zo zijt ge me schoon. Zo. Wat zijn de offers die God behagen? U hebt, o Heere, geen lust aan offeranden. In brandoffers hebt ge geen behagen. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Die behagen hem. Want, wat is het geheim? Dat is zijn eigen werk. Dat is zijn eigen werk. En de goddelijke Vader van de Heere Jezus, die ziet in zo'n buigende, in zo'n bukkende zondaar, het beeld van zijn Zoon. Die het beleden heeft, het is mijn spijze te doen. De wil van u, o Vader, uw wet is in mijn binnenste. Mag ik uw wil doen? Mag ik vragen naar uw wil? En zo vertoont Gods kerk in al haar zwartheid, in al haar zondigheid, het beeld van Christus. Zo gaat ze op Christus gelijken. En dan, geliefden, dan is het een wisselwerking, want dan geldt het ook andersom. Als Gods kinderen door de oefening van het geloof mogen weten, ja, daar gaat de Heere ook van verzekeren, mogen weten dat de Heere behagen in hen schept, ja, dan is het waar. Dan zullen ze zich ook gaan beijveren in het doen van goede werken. Dan kan het niet anders meer. Want wie door een waarachtig geloof Christus is ingelijfd, die zal vruchten van waarachtige heiligmaking voortbrengen. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Wilt u voor de komende week een toetssteen? Een maatstaf in de waarachtige zelfbeproeving? Hier wordt hij u aangereikt. Indien hij uw Heere is, als dat uw belijden is, als dat uw pretentie is, zo buig u voor hem neder. En dan tenslotte nog dit. Die bruidskerk die wordt ook vergaderd. Door de tijden heen. Want de dochter van Tyrus, zelfs de rijken onder het volk, ze zullen uw aangezicht met geschenk smeken. De dochter van Tyrus. Wel, die werden er het minste toegerekend door dat volk van Israël. Zeker door het godsdienstige volk van Israël. Tyrus, die behoren toch niet tot het verbond van God? Die staan er toch buiten? En nu zegt de Heere, die er buiten staan, die ga ik trekken. Dat geldt allereerst in heilshistorisch opzicht. Want wanneer het Pinksteren geweest is, dan gaan de grenzen van het verbond verschuiven. Dan gaan de deuren open en dan mogen ze erbij behoren. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, ze worden binnengeleid in Jeruzalem. Deze en die is daar geboren. Ook in het Oude Testament was het af en toe nog maar eens een Rut en Rachab. Maar in het Nieuwe Testament gaat het open. Dan mogen ze komen, de dochter van Tyrus. Maar het heeft ook nog een andere betekenis, gemeente. Het zijn degenen die afgeschreven waren. Het zijn degenen die er buiten stonden. Het zijn degenen die er niet bij gerekend werden. Wel nu, zelfs die. Onze God is zulk'n genadige God, dat hij ze allen trekken wil. Ook degenen die er buiten staan. Als u zichzelf er buiten moet plaatsen, dan is dit evangelie. Dan is dit evangelie voor u. Het waren de heidenen, zelfs de meest aanzienlijke heidenen, de meest heidense heidenen, de rijken onder het volk. Ze zullen uw aangezicht met geschenk smeken gaan. En hoe zullen ze komen? Wel, niet anders dan de vromen van Israël. Wandelende en wenende zullen ze heen gaan. Ze zullen smeken, ze zullen met geschenken. Ze leveren al hun rijkdom bij hen in. Ze hechten er niet meer aan. Want het gaat om deze koning. Het gaat om deze bruidegom. En ten diepste staat er. Wat brengen ze mee? Ze brengen hun geschenk mee. En wat is dat geschenk? Het is niet anders dan hun smeking. Hun smeking brengen ze bij hem. Hun tranen leggen ze bij hem. O God, weest u onze God. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Maar zo'n verbrijzelde geest, waar ze ook vandaan komen, de Heere zal ze niet verachten. En daarom eindigt onze tekst, geliefden, met een belofte. De belofte voor mensen die er buiten staan. U die het misschien in deze aanstaande week voor Gods aangezicht beleggen moet, belijden moet. Heer, ik moet mezelf er buiten plaatsen. Ik ben een zondaar die voor u niet bestaan kan. Zelfs de Tyriërs, zelfs de Moren. Dit is het evangelie dat vanmorgen u verkondigd wordt en is. De Heere geven u waarheid. De Heere geven u eerlijkheid voor zijn aangezicht. En hij schenken de vervulling van dit evangelie voortkomend uit de troon van God. Dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Amen. We zingen Psalm 138, het eerste en het derde vers. Thank you. Wij lezen nu samen het eerste gedeelte uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dat die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat nog veel gebreken en ellendigheid wij in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs en de vermaning van de kerk. Wij zoeken u de Heere in ons dankgebed. De hemelse spijze, Heere, de hemelse gaven, waardig en deelachtig, dat is er alleen aan uw zijde. De waardigheid die aan onze kant in geen enkel opzicht, o Heere, aanwezig is. Waardigheid, integendeel, onwaardigheid, geheel onwaardig, Heere, van geen enkele waarde. Maar het wonder dat u waarde ziet in onwaardigen. Het is bij u omgekeerd, Heere. Wie met hun waardigheid tot u komen, die worden afgewezen, omdat ze geen behoefte gevoelen, geen noodzaak kennen aan de waardigheid van u, o Heere Jezus Christus. Maar die als behoeftigen, als nooddruftigen, als onwaardigen tot u gaan, in hen ziet u schoonheid, Heere. Die verleent uw waardigheid. En zo maakt u ze deelachtig. De hemelse spijze en drank. De hemelse goederen. De genadegiften van Christus. Die u neemt uit uw eigen voorraad. En waarmee u ze bekleedt. Vreugdeolie voor treurigen. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Heere, dat past. U schenkt het. En u geeft het op uw trouw verbond. Mild en overvloedig. Heren, laten er onder ons onwaardigen zijn. Dan zullen ze behoren tot die kostelijke staatsdochters. Die tot u getrokken zijnde bij u mogen verkeren. Hier in beginsel. In de oefening van het geloof. En in heimwee en verlangen hun weggaand. Ooit volkomen om in alle eeuwigheid bij u te zijn, o Heere Christus. En als we er niet van weten, geef ons die onrust in ons hart. Heere, dat we beijveren, ons beijveren om tot u te gaan, om het van u te ontvangen. Schenk het. Geef zo de zegen over de bediening van uw woord. Wil onze schrale en schamele woorden nog vullen met uw geest, opdat het ons u doet kennen, tot onze zaligheid en tot de eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het tweede vers van Psalm 26. Psalm 26, het tweede vers. Verhef uw harten biddend tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.